Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en u die thuis meekijkt. Ook de gasten vanmorgen hier heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Vermaat uit Veenendaal voorgaan. Dominee Vermaat zal ook een overlijdensbericht afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Betty van Genderen uit de Waalzicht. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 281 uit de bundel Weerklank. Vers 1, Heer, wij zijn bijeengekomen. En ook het derde en vierde vers van lied 281 uit Weerklank zingen we. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op zondag 3 september is overleden mevrouw Adriana Wilhelmina van Doorn van Bruchem op de leeftijd van 76 jaar. De begrafenis heeft vrijdag plaatsgevonden. Als gemeente wensen we de rouwdragende familie Gods troostrijke nabijheid toe. We willen nu een ogenblik van stilte in gedachten bij de familie zijn. En daarna willen we, mooi gebruik hier in uw gemeente, zingen het lied dat door de familie is uitgekozen. Psalm 23 A, de Heer is mijn herder. Zullen we nu eerst een ogenblik stil zijn. Zullen we nu in een ogenblik van stil persoonlijk gebed ons verder voorbereiden op deze dienst? Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen en de presidenten van deze aarde. Amen. Het gaat in deze dienst over stormen die kunnen woeden. En daarom beginnen we met het zingen van Psalm 93, de eerste 3 versen. De Heere regeert, het tweede vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond en gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Psalm 93, 1, 2 en 3. En na de voorlezing van de beloften en de geboden van God van dezezelfde psalm, het vierde vers.
Amen.
Wij horen vanmorgen de beloften en de geboden van God, zoals Paulus die heeft samengevat in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Wij willen nu samen bidden. Trouwe en eeuwige God, na een bewogen week komen wij vanmorgen hier samen, in de kerk, maar ook samen met de mensen die nu of later met ons verbonden zijn. De aarde schudde en wij zullen vanmorgen stilstaan wat niet alleen de aarde, maar ook het water kan schudden. En wij komen tot u, om u te danken, dat wij in alle rust en vrede kunnen samenkomen. Om u te danken, o God, voor alle rampen waarvoor wij zijn bewaard gebleven. Om u te bidden, of u door middel van het woord van u vanmorgen tot ons wil spreken. Woorden, Heere, die zoveel eeuwen geleden gebeurden, wonderen van u die toen toch ook tot stand kwamen. En we bidden, geef dat we zo dit woord van u mogen horen en verstaan, dat ook wij leren met stormen te leven. Wij komen tot u, o God, om u ook te belijden. We hebben gezongen dat uw woorden, uw wetten, uw geboden heilig zijn. En wij moeten u belijden dat wij in onze woorden, maar ook in onze daden, en zelfs in onze gedachten onheilige mensen zijn. En wij vragen u daarvoor vergeving. En we bidden u, o God, om uw Heilige Geest, die ons wil vernieuwen en die ons wil brengen op het pad, dat smalle pad van u. In een wereld waarin voor jongeren en ouderen zoveel verleidingen zijn. Zo dragen we de dienst aan u op. In bijzonder denken we aan de familie van wie we die psalm hebben gezongen. 23. De Heere is mijn herder. Een geliefde die hen ontviel. Kinderen, kleinkinderen, die daarmee moeten leren leven. U bidden we, geef dat dit lied ook mag blijven in hun hoofd en in hun hart. Troost en kracht mag geven om de levensweg zonder oma, zonder moeder te vervolgen. Heere, zegen gij ons allen. Hoor gij ons bidden. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel vanmorgen in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan lezen we hoofdstuk 6, vers 45 tot en met 53. Marcus 6, vers 45 tot en met 53. In hoofdstuk 4 staat ook zoiets. Dit is niet de eerste keer dat de discipelen, de leerlingen van Jezus, in een storm geraken. Maar uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat het leerlingen zijn en voorlopig ook nog leerlingen blijven. Wij lezen het woord van God in Marcus 6 vanaf vers 45. En meteen, dat is na een prachtige dag in de heuvels van Tiberias. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen Jezus afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden in de zee. En Jezus zelf was alleen op het land. En Jezus zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was. En ze schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Jezus klom bij hen in het schip en de wind ging liggen en ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich, want ze hadden het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen ze overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en legden daar aan. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We willen met name stilstaan bij die eerste twee versen die we hebben gelezen. 45 en 46 versen met een heel groot verschil. En daarom schrijven we ook boven de preek: wat een verschil. Maar eerst gaan we nog met elkaar zingen. Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immer stil tot God. En het vierde vers: doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stormen of rust, stel u gerust, zwijg Gode stil. 62, 1 en 4 als inleiding. Wij zingen gemeente als antwoord op de preek zonder verdere aankondiging. Na het muzikale antwoord van de organist. Psalm 66, de 8e vers. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Hoort wat God mij deed ondervinden. Psalm 66, het 8e vers. Als antwoord. Wat een verschil. Jezus biddend op de berg. Zijn leerlingen worstelend op het water. Wat een verschil. Jezus in de reine lucht. Van de liefde van zijn vader. Zijn leerlingen worstelend. Niet alleen met het water, maar ook met hun kleingeloof. Wat een verschil. Jezus biddend om verder te komen met zijn reddingswerk. Zijn leerlingen nog steeds niet klaar voor hun reddingstaak. Wat een verschil. Maar als we zo met de preek beginnen vanmorgen, dan kunnen we dat rijtje nog wel uitbreiden en wat dichterbij brengen. Wat een verschil. Die duizenden mensen vandaag in Marokko, die de nacht hebben doorgebracht, buiten, angstig voor elk geluid. En wij, die zorgeloos naar bed gingen, die vanmorgen rustig konden opstaan. Wat een verschil in de afgelopen week. Die honderden kinderen en jonge mensen die fietsend of lopend naar school konden. En die tientallen die in een rolstoel of met een busje moeten worden opgehaald voor ander onderwijs. Wat een verschil. Die honderden mensen in onze tijd die gelukkig zijn getrouwd. En die honderden die moeten leven met grote breuken in huwelijk en gezin. Wat een verschil. De mensen in Oekraïne die zich angstig afvragen, hoe lang houden wij het nog vol? En wij die hooguit kleine zorgen hebben. En zo zouden we vanmorgen nog wel een poosje kunnen verder gaan. En daarom dacht ik bij die eerste twee verzen, toen het voor mij duidelijk werd, dat moet de tekst dan maar worden vanmorgen, dat moet erboven. Wat een verschil. En ik dacht, misschien vinden we dan in dit Bijbelgedeelte een antwoord op de vragen van mensen die met zulke verschillen moeten leven. Misschien vinden we antwoord op de vraag, hoe kun je in dit leven, als je meer wind tegen hebt dan wind mee, toch overeind blijven? Hoe kun je, als je denkt aan al die jonge mensen die soms twijfelen aan, wie ben ik nou eigenlijk? En wie vindt mij nou eigenlijk aardig? En hoe, waarom word ik in de klas nooit eens echt een keer gevraagd waarom? Misschien dat we antwoord kunnen krijgen op die vraag. Hoe leer je met verschillen leven in dit Bijbelgedeelte? Misschien vind je zelf ook wel een grote vraag. Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met u al de dagen. Maar wat merk je daar nou van? Hoe ervaar je dat? Hoe kom je aan zulk geloof dat Jezus er echt is? Elke dag. Nou, ze waren niet onbekend, die leerlingen van Jezus met dat water. De meesten waren vissers. Vaak hadden ze het al meegemaakt. En hadden ze moeten besluiten, nou dan stoppen we even met vissen, gaan we even naar een veilige haven. En altijd was dat ook gelukt. Ook die eerste keer. Misschien maar een paar maanden hiervoor. Toen ze ook op het meer van Tiberias zo'n storm hadden gehad. Maar dat was het verschil. Toen was Jezus aan boord. Nou ja, hij was er, maar hij sliep. En toen hadden ze vol angst, hadden ze Jezus op de boot wakker gemaakt. En toen, u moet het eens nalezen, verschil tussen die eerste en deze tweede keer, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6. Toen had Jezus eerst de storm op het water gestild. En daarna de storm in hun hoofd en in hun hart. Wat een verschil. Ook met die eerste keer. Het zijn leerlingen. En het mooie is, toen Jezus eerst de storm had gestild en daarna de storm in hun hart die eerste keer, toen had Jezus gezegd, waarom waren jullie bang? Ik ben er toch. Leerlingen, dat zijn het en dat blijven het. Wij ook. Tenminste, dat hoop ik. Dat je al een leerling geworden bent van de Heer Jezus. Dat hoop ik. Dat je in deze wereld waarin de aarde kan beven en waarin het water kan beven en waarin het klimaat kan beven en waarin er zoveel aangrijpende dingen spelen in deze tijd, dat je leerling verlangt te zijn. Leerling geworden bent. Of na vanmorgen gaat worden van Jezus. Nou, laten we maar gewoon met elkaar het Bijbelverhaal volgen. En dan vooral die twee teksten. En dan niet wegkijken van de verschillen in de wereld en in je eigen leven. Niet wegkijken van de grote vragen die nu de mensen in Marokko hebben en die een aantal van ons ook in hun leven meer dan eens gehad hebben of nog hebben. En misschien kunnen we dan vanmorgen ook eens denken aan mensen in onze omgeving, misschien familie of vrienden, jongelui die er nergens meer aan doen en van wie jij toch zeggen moet, joh, wat jammer. Ik vind het toch wel fijn hoor, om naar de kerk te gaan. Ik word er zo rustig van. Wat mooi als we nou vanmorgen niet alleen voor onszelf luisteren. Want we komen toch niet in de kerk alleen maar voor onszelf. Maar ik hoop ook voor anderen die misschien worstelen met deze vragen en die misschien daarom de kerkdeur achter zich hebben dichtgedaan. En misschien dat we dan voor hen iets mogen meenemen voor de komende week. De tekst begint al een beetje schokkend. Jezus dwingt zijn discipelen in de boot te gaan. Dwingen. Ik heb het nagelezen afgelopen week, dat lees je nooit. Nooit heeft de Heer Jezus zijn discipelen gedwongen om iets te doen? Hier wel. Dat is apart. Ik heb het niet kunnen vinden wat de reden daarvan was dat Jezus ze dwong. Maar ik heb geprobeerd er misschien een paar argumenten voor te bedenken. Natuurlijk eerst de dag, die volle dag, die aan deze angstige nacht vooraf ging. Een prachtige dag. Een dag, als u dat zou nalezen vanmorgen, vandaag, een dag waarop ze zoveel prachtige dingen met Jezus hadden meegemaakt. Zieken genezen, wonderen gedaan, de broden vermenigvuldigd. En wat hadden die discipelen zelf ook een prachtige bijdrage mogen leveren. Zelf met bekers en schalen mogen rondgaan om het uit te delen. Wat een prachtige dag was het daarom dat ze het moeilijk vonden die daar los te laten. Een dag waarop Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas en in hun midden stond. Hebben wij toch ook wel eens dat je van die mooie dagen in je leven hebt en dat je het moeilijk vindt als er dan ineens een klein stormpje opsteekt? Je wordt op een morgen wakker en je voelt ergens in je lichaam, voel je iets, dat zat er niet. Daar moet ik mee naar de huisarts. En dan kom je bij die huisarts en dan zegt hij, nou weet je, laat eerst eens wat foto's maken. En zomaar ineens steekt er een storm op in je leven van twijfel en van onzekerheid. We moeten gedwongen worden om zomaar ineens met wind tegen toch verder te gaan. Was het dat? Wat die discipelen ervaren als ze waren op dat meer van Tiberias, toen ze naar de lucht hadden gekeken en tegen elkaar gezegd, ja, dit is geen goed tijdstip. We moeten even niet uitvaren. De lucht, de wind zit in de verkeerde hoek. Alle ervaring die ze hadden, was dat de reden dat Jezus ze moest dwingen, hoe dan ook? Soms heb je dat. Ik denk aan de brugpiepers en aan jonge mensen die alweer een paar weken naar school zijn gegaan. Enthousiast, eindelijk is het weer zover. En ik zie de vrienden en de vriendinnen weer en je ziet weer misschien de nieuwe juffrouw, een nieuwe meester En er zijn allemaal zulke mooie dingen die je dan op school. En nu zijn er een paar weken voorbij en nou, ik heb wel huiswerk. En zomaar ineens, dan komt er een beetje wind tegen, want net dat moeilijke vak, ook daar nog zoveel extra. Zomaar ineens, een beetje wind tegen in je leven. En dan moet je soms wel gedwongen worden. Ja, we gaan gewoon weer naar school. Ook al heb je misschien je huiswerk niet helemaal goed gedaan, je moet. Soms hebben we dat allemaal, dat je gedwongen moet worden. Om weer het leven in te gaan. Om weer naar school te gaan. Om weer allerlei taken ter hand te nemen. Een nieuw kerkenwerkseizoen dat ook weer gaat beginnen. Soms moet je gedwongen worden. Jezus dwingt zijn discipelen de veilige kust van de velden van Tiberias te verlaten en de storm tegemoet. En als ze er eenmaal zijn, en Jezus heeft toch gezegd, jullie moeten overvaren naar Bethsaida, dat was over 12 uur varen. 12 uur. En ik ga naar de berg. Om te bidden, niet om te slapen. Om te bidden. Ze houden het een poosje vol. Vechten tegen de storm en tegen de golven. Zeilen konden ze niet gebruiken, die hadden ze ook al wel in die tijd op hun bootjes, maar met zo'n storm is zo'n zeil zo kapot en moet je alleen maar roeien. En als je dan met z'n zessen aan twee kanten moet roeien, dat is zwaar. Heel zwaar. Dat hou je niet lang vol. Pas aan het einde van de nacht, we lazen tussen de derde en de vierde nachtwaken, dat is tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's morgens, pas in de vierde nachtwaken gebeurt er iets. Nee, niet dat de storm gaat liggen, was maar waar. Het wordt eigenlijk nog veel erger. Niet alleen de storm blijft razen, maar ook nog, er gebeurt iets. Over de golven heen komt iets of iemand, hoe moet je dat noemen, wandelen. Waar ze zo van schrikken. Dat maakt voor hen het probleem in die nacht alleen nog maar groter. Een spooksel noemen ze het. Je moet eigenlijk vertalen met een geestesverschijning. Waarom? Tijdens die storm ook nog dit aangrijpende gebeuren. Is het om aan de discipelen te vragen: weten jullie het nog? Een paar maanden geleden hier, toen dachten jullie dat ik sliep. Nu weten jullie dat ik bid. Is het voor de leerlingen van Jezus deze tweede storm een soort testcase? Een soort tussentijdse overhoring. Wat hebben jullie geleerd van de eerste? En hoe gaan jullie de komende stormen in jullie leven, want er gaan er nog heel wat komen. Hoe gaan jullie de komende stormen in jullie leven tegemoet? Hoe dan ook, niemand heeft die lichtende gestalte herkend. Niemand heeft aan die laatste woorden van Jezus gedacht. Ik ben op de berg. En hij zag ze zelfs vanaf de berg. En ik bid voor jullie. En jullie hoeven alleen maar wind mee of wind tegen naar Bethsaida te gaan. En daar zullen we elkaar weer ontmoeten. Niemand heeft daaraan gedacht. Integendeel. Ze noemen die, wat ze zien, dat noemen ze een fantasma. Een spook, een geestesverschijning. Fantasma, je kunt het terugvinden in het woord fantoom. Fantasma, fantoom. En misschien mensen die dat woord kennen, fantoom, die weten dan fantoompijn. Dat is als je bijvoorbeeld je hand of je arm of een been hebt moeten missen. En dan hoor je mensen die dus toch soms pijn hebben, fantoompijn heet het dan. In dat lichaamsdeel wat ze niet meer hebben. Blijkbaar heb je in je hoofd, heb je dan toch de idee van: ja, ik heb die hand of die voet niet meer, maar ik voel toch pijn daarin. Fantoom. Pijn. Pijn in iets of door iets wat je niet hebt, is het dat. Wat de discipelen hebben, ja, maar de vorige keer was Jezus zelf bij ons. En nu is hij er niet. Is het dat? fantoompijn. Dat ze niet begrepen hebben dat de Heer Jezus ook de grote voorbidder is. En als Hij je de opdracht geeft, ga dit leven in, dan mag je ook weten, Hij bidt voor mij. Ik sta er niet alleen voor. Als ik het soms moeilijk vind naar school te gaan. Ik sta er niet alleen voor als ik aarzel met mijn studie of met mijn werk of met al die dingen die je in je leven soms zou kunnen benauwen. Hij bidt voor ons. Fantoompijn. Dan moet ik ook denken aan al die mensen in onze tijd. En misschien heb je zelf in de kring van familie of van vrienden, vriendinnen, die niks meer met de kerk willen hebben. Mensen die afgehaakt zijn. Mensen die als er een klok gaat luiden, onmiddellijk bitter worden. En pijn krijgen en soms nare en heel negatieve dingen over kerk en geloof gaan zeggen. Dan moet ik denken aan al die mensen in onze tijd. Die als ze per ongeluk de radio of een tv aanzetten en er is er een christelijk lied, onmiddellijk het wegdraaien. Omdat het pijn doet om herinnerd te worden aan waar je vroeger iets mee had. Rust in vond. Vrede vond. Ik moest van de week, ik zat in de auto en ik luisterde zomaar naar een programma met interviews. En toen was Pieter Omtzigt in dat gesprek, zoals hij wel vaak te horen zal zijn in deze weken. En toen werd er aan hem gevraagd, meneer Omtzigt, u was toch van het CDA? In uw nieuwe partij komt de C niet voor. Hoe komt dat? Heb u daar niks meer mee? En toen zei Pieter Omtzigt, ik schrok er eigenlijk wel van. Toen zei hij, nou, u zult mij nooit een tekst uit de Bijbel horen citeren. Toen was ik bezig met dit Bijbelgedeelte. En toen dacht ik, wat jammer. Wat zou deze man, die inmiddels al heel wat stormen in zijn leven heeft meegemaakt, en met zijn nieuwe partij natuurlijk ook in de komende maanden nog wel heel wat stormpjes over zich heen zal moeten laten gaan. Wat zou deze man ermee geholpen zijn met dit Bijbelgedeelte? Als je mag horen, je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, leg maar gerust je hand in die van onze Heer. En wat zouden al die mensen in onze tijd, die nog de moed hebben om de politiek in te gaan, die zich niet laten afschrikken door al die stormen die er op snelwegen of waar dan ook plaatsvinden. Die de moed hebben om toch zich geroepen te weten om in deze tijd verantwoordelijkheid te dragen. Te helpen. Om voor een heel volk te zoeken naar begaanbare wegen. Te zoeken ook naar een middel om, ondanks alle stormen op het water of in het klimaat of in de aarde of waar dan ook, overeind te blijven. Wat zou ons land gebaat zijn met mannen en met vrouwen die zo de vrede bij God hebben gevonden en die zo vanuit die rust alle stormen in deze tijd toch tegemoet kunnen gaan. Al die partijen. En zo kwam ik natuurlijk ook aan het thema voor deze preek. Wat een verschil. Want als je de programma's van al die partijen naast elkaar legt, dan hebben ze het allemaal erover. Wij maken het verschil. Nou, dit is het. Het verschil. Hier lees je het. Hoe het afloopt. De storm. Die eerste keer. Toen had Jezus eerst de storm op het water bedaard. En daarna de storm in hun hart. En hier precies omgekeerd. Hier zegt hij: wees niet bang. Ik ben het. Heb goede moed. Eerst bedaart hij de storm in hun hart en in hun hoofd. En pas als Jezus aan boord geklommen is, bedaart hij de storm op het water. Wat een verschil. Dat verschil, dat zien we eigenlijk het meest op de kruisheuvel Golgotha. Naast de Heere Jezus hangen twee moordenaars. Mensen die allebei weten, nog even en wij gaan in de laatste storm ten onder. Mensen die allebei weten, in hun hoofd en in hun hart, daar hebben we het zelf naar gemaakt. Daar kunnen we alleen maar van zeggen, dat hebben we zelf veroorzaakt. Maar wat een verschil. De een bitter, vloekend, vol fantoompijn, die maar niet genezen wil als je niet kunt belijden wat fout ging. En de ander, belijdend zijn zonde. En daardoor voor de laatste storm bewaard. Wat een verschil. Zo geldt dat ook voor de mensen in Oekraïne, die zich angstig afvragen: hoe lang nog? Houden we het vol? Lees dit Bijbelgedeelte. Inderdaad, die discipelen hadden het beter kunnen doen na die eerste ervaring, een paar maanden hiervoor. Die discipelen hadden tegen elkaar moeten zeggen: hij slaapt niet, hij bidt voor ons. Maar leerlingen blijven leerlingen. En soms moeten leerlingen ook nog wel eens een les overdoen om klaar te geraken voor de volgende storm in hun leven. Het laatste wat ik nog tegen u wil zeggen. Het was in de vierde nachtwaken. Dat wil zeggen de laatste. Als het donker langzamerhand gaat verdwijnen en het licht gaat komen. Als je kijkt naar de wereld waarin wij nu leven. Hoe vaak moeten we dan niet tegen elkaar zeggen, dat zitten ook wij, in de laatste nachtwaken. En dat niet alleen omdat nu eens de aarde beeft in Marokko en dan weer ergens anders. Dat niet alleen omdat nu eens het klimaatprobleem steeds meer zorgen geeft op dagen dat het in september tropisch warm is. Dat niet alleen omdat er zoveel tekenen der tijden zijn, Maar op de laatste bladzijde van de Bijbel heeft Jezus gezegd: ik ben de blinkende morgenster. En misschien heeft u dat wel eens gehoord, de blinkende morgenster, die is meestal pas zichtbaar in de laatste nachtwaken. De Heer Jezus heeft daarmee blijkbaar gezegd: je hoeft niet bang te zijn. Welke storm er ook te keer gaat, hij is er. En die blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus, hij is het die zijn leven heeft gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden, ook van onze hardleersheid. Van alles wat ook in ons leven fout ging, maar ook van al dat klein geloof. Als er weer eens wat stormen in je leven gaan woeden, wees niet bang. Leg maar stil je hand in zijn handen. Laat maar rustig de kust van de zondag weer achter je. Ga maar stil met hem de nieuwe week in. Wees niet bang voor wat er ook allemaal nog komen kan. Maar onthoud het van die eerste keer en van die tweede keer. En voor leerlingen is dit echt niet de laatste keer geweest. Hoe hoog de golven kunnen zijn, hoe ver de veilige stranden, hoe zwart de lucht, hoe diep de pijn, al wringt het roer je uit handen, soms losgeslagen drijf ik rond het kompas, weet niet te wijzen. De ster die eens zo zuiver stond, wenst niet meer mee te reizen, maar in de allergrootste nood is er toch één die hoort. Hij ging voor ons zelfs door de dood en komt bij ons aan boord. Amen. Wij willen u samen danken en samen bidden. Heren, we danken u dat we samen konden komen op deze warme zondagmorgen. Dat u ons stilzet bij de wereld waarin we leven. Maar ook stilzet bij hem, de heiland van deze wereld, die nu aan de rechterhand van u is en die ook voor ons bidt. Heren, we danken u dat we zo deze zondag kunnen vervolgen met woorden van u en als ook wij wel eens gedwongen moeten worden om toch het levenspad weer te vervolgen. En we denken aan de beide families met het verdriet en de legerplaats, familie Van Doorn, de familie Dirksen. Heren, we bidden voor hen. En we vragen u, geef dat ze dat mogen ervaren, dat u de goede herder bent. Dat u niet alleen hun geliefde tot het einde toe wilde geleiden, maar ook degene die achterblijven, kinderen, kleinkinderen, andere familie, vrienden, vriendinnen. Heren, we bidden voor hen. Maar we bidden ook voor al die gemeenteleden die bezig zijn met kuren of in afwachting zijn van uitslagen. Soms gedwongen moeten worden om te bellen. Weet u wel iets? Soms gedwongen moeten worden om toch naar de dokter te gaan. Of gedwongen moeten worden, jonge mensen, als het wel eens tegenvalt op school, toch gedwongen moeten worden. Ja, het is weer maandag en we gaan weer beginnen. We bidden voor elkaar. Als we tegen dingen in ons leven opzien, in het huwelijk of in het gezin, of op het werk, of in de kerk waarin ook zoveel gaande is in deze tijd. O God, zegen gij de predikant en alle om hem heen, de kerkenraad, de vrijwilligers, de mensen die hier in deze gemeente nog altijd zich in blijven zetten voor de opbouw van uw koninkrijk. En zo mensen die met fantoompijn leven, teruglokken om weer terug te komen bij u. In uw huis, in uw dienst. Heren, zo bidden we voor elkaar. Maar we bidden ook voor de mensen in Marokko. Voor de verschrikkelijke nood daar. Voor al die mensen die zich voorbereiden op de allerergste berichten die nog moeten komen. O God, de aarde zucht. En roept om de wederkomst van de Heere Jezus. Maar roept ook om mensen die ondanks alle stormen in stil vertrouwen hun hand in uw handen leggen. En door uw genade overeind blijven in deze tijd. Zegen gij, heren, alle die in de politiek bezig zijn. Zegen gij alle die in de zorg of in het onderwijs, bij de politie, bij de justitie, maar ook in het leger, al die terreinen van het leven waar mensen geroepen worden om tegen stormen in stand te houden. Heren, zegen hen. Hoor gij onze gebeden. Wees bij ons, Heren, ook verder deze zondag. Breng ons als het kan ook vanavond nog, want we zijn leerlingen. En we hebben het zo nodig om steeds weer bij te leren. Heren, zegen gij ons. We vragen u dit. In Jezus' naam. Amen. Bij de uitgang is de collecte die ik graag hartelijk bij u allen aanbeveel. En voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn, verschijnt de methode waarin u ook kan bijdragen. Met de gaven die op deze zondag door ons gegeven mogen worden voor de opbouw van het Koninkrijk van God. Het laatste lied dat we zingen is uit Weerklank 231. En daarvan zingen we het eerste: door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voor. Het tweede, het vijfde met één lied uit duizend monden. En het zevende, zo gaan wij hier met elkander. Lied 231, 1, 2, 5 en 7. Gaat dan nu heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar ook door te geven aan alle die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden van een van die 12 roeiers in dat bootje. Petrus. Aan het slot van zijn eerste brief. De zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben, hij bevestige, hij versterke, hij fundere, hij volmake u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.